Onze enige hoop en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde door woord en geest uit niet heeft geschapen. Die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen, enig werk dat zijn hand begonnen is te doen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden, de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zetten deze dienst op dankdagavond voort met het zingen van Psalm 65. En daarvan vers 1 en vers 4. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. Daar zal men u, o God, betalen. Gelofte dag bij dag, als ook vers 4, o onze God, o vast vertrouwen van het allerverste land, op wien als Adrex einde bouwen en het wijdst gelegen strand. Psalm 65, vers 1 en 4. Net als vanmiddag lezen we ook vanavond uit het Bijbelboek Jesaja. We lezen vanavond Jesaja 64. Na de schriftlezing zingen wij Psalm 136 vers 4. Looft Gods macht die onbeperkt gadeloze wonderen werkt, want zijn gunst alom verspreidt, zal bestaan in eeuwigheid. En na het zingen van dit vers beleiden wij met de woorden van zondag 10 uit de Heidelberger Catechismus ons geloof in Gods voorzienigheid. Lezen wij nu samen Jesaja 64. Och, dat gij de hemelen scheurdet, dat gij nederkwaamt, dat de bergen van uw aangezicht vervloten. Gelijk een smeltvuur brandt en het vuur de wateren doet opbobbelen, om uw naam, uw wederpartij dus bekend te maken. Laat alzo de heidenen van uw aangezicht beven. Toen gij vreselijke dingen deed, die wij niet verwachten. Gij kwaamt neder, van uw aangezicht vervloten de berg. Ja, van ouds heeft men het niet gehoord, nog met oren vernomen, nog geen oog heeft het gezien, behalve gij. O God, wat hij doen zal, die op hem wacht. Gij ontmoet de vrolijke en die gerechtigheid doet. Degene die uwer gedenken op uw weg ziet, gij waart verbolgen omdat wij gezondigd hebben. In dezelfde is de eeuwigheid opdat wij behouden weerden. Doch wij alle zijn als een onreine. En al onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed. En wij alle vallen af als een blad. En onze misdaden voeren ons heen en weg als een wind. En daar is niemand die uw naam aanroept, die zich opwekt dat hij u aangrijpt. Want gij verbergt uw aangezicht voor ons. En gij doet ons smelten door het middel van onze ongerechtigheden. Doch nu, Heere, gij zijt onze vader, wij zijn leem. En gij zijt onze pottenbakker, en wij alle zijn uwer handen werk. Heere, wees niet zozeer verbolgen, en gedenk niet eeuwiglijk der ongerechtigheid. Ziet, aanschouw doch, wij alle zijn uw volk, uw heilige steden zijn een woestijn geworden. Sion is een woestijn geworden, Jeruzalem een verwoesting. Ons heilig en ons heerlijk huis, waarin onze vaders u loofden, is met vuur verbrand. En al onze gewenste dingen zijn tot woestheid geworden. Heere, zoudt gij u over deze dingen inhouden? Zoudt gij stilzwijgen en ons zozeer bedrukken? Beleiden wij met de woorden van zondag 10 uit de Heidelberger Catechismus ons geloof in Gods voorzienigheid. Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods? De almachtige en alomtegenwoordige kracht van God, door welke hij hemel en aarde, mitsgaders alle schepselen, gelijk als met zijn hand, nog onderhoudt. En alzo regeert dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijzen en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede en alle dingen. Niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen en in alles dat ons nog toekomen kan, een goed toevoorzicht hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen alzo in zijn hand zijn, dat zij zich tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Tot zover. Prediking vanavond ligt in het verlengde van de prediking van vanmiddag. Toen werd Gods woord bediend uit Jesaja 46 vers 4. En vanavond vanuit Jesaja 64 vers 8. Jesaja 64 vers 8, daaruit Gods woord en onze tekst. Doch nu, Heren, gij zijt onze Vader, wij zijn leem. En gij zijt onze pottenbakker. En wij allen zijn uwer handen werk. Tot zover. Stellen wij ons voor Gods aangezicht in het gebed. Heren, wanneer wij op deze dankdagavond als gemeente zijn samengekomen rondom uw woord, voor de eerste keer of voor de tweede keer op deze dag, mogen we allereerst ootmoedig en hartelijk danken dat wij zowel op deze dag als ook in de periode die achter ons ligt in alle rust en vrijheid samen mochten komen rondom uw woord. Dat betekent, Heren, dat wij leven in een samenleving waarin dit mag, waarin wij in vrijheid, ook in het midden van de samenleving, op zondag of op door de weekse dagen, uw naam mogen aanroepen in het gebed. En u uw naam uitroept in de prediking van uw woord in dit dorp, op dit eiland en ook binnen de grenzen van ons land, ja ook daarbuiten. We mogen uw naam ootmoedig dankzeggen, Heren, dat dat kan en mag. Als ook dat wanneer er iemand ons zou hinderen, ook in deze avond, wij in alle vrijmoedigheid een beroep mogen doen op de overheid die ter plaatse, om ook van die kant de veiligheid en de garantie te krijgen dat wij in alle rust en als gemeente in alle vrijheid en veiligheid ook mogen samenkomen rondom uw woord. Wat is dat groot, Heren? Met dat wij dat op deze dankdag uitspreken tegenover u, gaan onze gedachten uit aan zoveel christenen wereldwijd die niet weten en zich ook niet kunnen voorstellen dat we als gemeente zo mogen samenkomen en dat er niemand is voor wie we bang hoeven te zijn. Wij dragen ook op deze dankdagavond, Heren, de vervolgde kerk hartelijk op aan uw genadetroon met het gebed of u hen wilt beschermen en bij wilt staan en in alle zorg, angst, onzekerheid, spanning, verdrukking, marteling, gevangenschap, rechtszaken, wilt bewijzen dat u, zoals Paulus dat ook mocht ondervinden en zoals hij dat ook geschreven heeft in zijn laatste brief, de Heere heeft mij bijgestaan. Dat u dood ook in het leven van onze broeders en zusters in de vervolgde kerk wilt betonen dat u bijstaat. Ook in onbegrepen wegen. Sta niet alleen bij, Heren, in moeilijke situaties, tijdens ondervragingen, gevangenschap, geweld. Maar sta ook gezinnen bij. En kinderen van wie één of beide ouders lijden in de gevangenis omwille van uw naam. Gedenk deze kinderen, Heren, en gedenk deze gezinnen. Heren, wanneer wij dat zo in het gebed voorleggen bij u, dan is het ook met een stuk verlegenheid, wanneer wij in het licht van het achterliggende seizoen u ook ootmoedig en hartelijk mogen danken voor alles wat u gaf in het midden van de gemeente. Dat we niet alleen als gemeente samen mochten komen rondom uw woord tijdens de eredienst, maar ook in andere verbanden, als kerkraad, als verenigingen, als jongeren tijdens de catechisaties, als kinderen van de zonderschool, op andere momenten, Heren, dat er op de voorgrond, voor de schermen, ook zoveel werk gebeuren mocht in het midden van de gemeente, waarvoor u kracht en wijsheid gaf, de kerkraad, maar ook achter de schermen, aan stille hulp, aan stille en persoonlijke gesprekken en ontmoetingen. Wat heeft u in het midden van de gemeente, in uw trouw en in uw goedheid, veel gegeven en veel gelaten. Mogen u nou ook bemoedig en hartelijk danken, heren, dat we als gemeente hier op deze dag te gast mogen zijn. Een kerkgebouw van de herstelde vormde kerk hier ter plaatse. Dat dat kan en dat we die gastvrijheid ook mogen ontvangen, dat daarin ook harten door u zijn geneigd, dat er ook goede contacten zijn ontstaan. En dat we als gemeente ook mogen uitkijken naar een moment waarop we weer ons eigen kerkgebouw mogen betrekken. Het mag allemaal in 2019. En het kan allemaal in onze samenleving. Waar zoveel dingen gebeuren die indruisen tegen uw woord. En waarin we een overheid hebben, heren, die in de besluitvorming zo vaak laat zien dat ze zich aan u en uw woord niets laten gezegd. En toch gebruikt u de regering en de overheid om ons ook deze vrijheid en deze rust te geven. Heren, dat kunnen wij mensen niet klein krijgen. U laat daarin zien dat u regeert. We bidden u, heren, wilt u ook uw zegen gebieden over het gemeentelijke leven. Zegen in het bijzonder daarom ook arbeid van dominee Procee. Samen met de kerkraad, begiftig hem met wijsheid, inzicht, kracht, voorzichtigheid, liefde en geduld. En stel uw werk tot rijke zegen in het leven van jong en oud. Op het moedig dank, heren, voor alles wat u gaf, ook in het achterliggende seizoen, buiten de gemeente. Het onderwijs dat onze kinderen mogen volgen, waarin dagelijks uw woord wordt geopend, waarin de dag wordt begonnen en afgesloten met gebed. Dat ook jonge mensen hier ter plaatse of in de directe omgeving hier in de regio dit onderwijs mogen ontvangen, wat gestoeld is op uw woord. Heren, wat een voorrecht. En dat u dat tot op de dag van vandaag nog laat. Wees met alle die bij dit onderwijs betrokken zijn. Voor de klas, in de organisatie. Geef ook hen alles wat zij nodig hebben. Tegelijkertijd bidden we ook voor kinderen, jonge mensen. Die om wat voor reden dan ook, misschien wel omdat ze anders begaafd zijn. Niet dit onderwijs kunnen volgen. En heren, wij dragen in het bijzonder ook deze kinderen, jonge mensen. Als ze in de gemeente zijn, hartelijk op aan u. Met het gebed of u er nabij wilt zijn. Als deze kinderen en jonge mensen dubbel kwetsbaar zijn. En dagelijks naar een dagopvang, een dagverblijf. Of een school waar aangepast onderwijs wordt gegeven gaan. Terwijl daar niet wordt gebeden. En niet uw woord open gaat. Wees met deze gezinnen. Als ook met de ouders. En geef dat deze gezinnen en deze ouders zich ook omringd mogen weten. Door een betrokken, biddende gemeente. Juist om deze kinderen heen. Opdat u hen vasthoudt en met hen wilt zijn. We bidden u, heren, voor de overheid hier ter plaatse. Mogen u danken dat we ook een samenleving mogen ontvangen uit uw hand, waar nog orde en structuur mag zijn. Iets wat in het licht van alles wat er gebeurt in zoveel landen, waar sprake is van ontwrichting, van grote spanningen, van massale demonstraties, van opstanden tegen regeringen, niet vanzelfsprekend is. Wij dragen de overheid hartelijk op aan u, met het gebed of u hen nabij wilt zijn. En wijsheid en kracht wilt geven om ook alle problematiek vanuit de samenleving op de juiste wijze te kunnen behandelen en daarin ook de juiste besluiten te nemen. En we vragen u des te meer, heren, of u ook in het licht van deze week het zo wilt leiden dat er in de kringen van de regering en ook in de breedte van de Tweede Kamer oog, betrokkenheid en liefde komt voor het ongeboren leven. Heren, u bent daar toch in staat om ook in het midden van ons volksleven liefde te schenken en geborgenheid te geven. Opdat het kwetsbare en ongeboren leven ook door de breedte van de samenleving omarmd wordt, beschermd wordt. En dat er ook een halt wordt toegeroepen aan het vermoorden van kinderen in de moederschoot. Heren, wij dragen daarom ook ons volk op aan u. Met het gebed of u in het midden van ons volksleven wilt wonen en wilt werken. En wij mogen dat aan u vragen in het besef dat u regeert. En dat u harten neigt. En dat u ook diegene bent die het hart van een koning, van regeringsleiders, kan laten buigen voor u, de koning der koningen. Woon en werk in het midden van ons volksleven. En verheerlijk daarin uzelf. We dragen in deze week ook het werk van de generale synode hartelijk op aan uw genadetroon. Heren, geef dat wij mogen ondervinden dat ons kerkverband nog steeds behoort tot uw kerk. En daar waar u uw kerk en gemeente heeft, daar spreekt uw woord met gezag. En daar wilt u in ieder die het woord van u hoort ook maak u tot leerjongeren van de grote profeet, koning en hoge priester, de Heere Jezus Christus. Geef dat in het midden van de generale synode. Geef dat in de andere kerkelijke vergaderingen. Geef dat in alle kerkraden die ons kerkverband telt. Geef dat in alle ambtsdragers, ouderlingen, diakenen en predikanten die binnen onze kerken in het ambt staan. Geef dat we zo mogen zien, heren, dat u in de weg van het gebed ook een hoorder der gebeden blijkt te zijn. Bewaar ons er ook voor, heren, dat wij op een zondige manier omgaan met alle vragen en problematiek die op dit moment ook spelen binnen onze kerk. Trek en bewaar ons bij u en houd ons getrouw en maak ons getrouw op de plaats waar u ons gesteld hebt. Heren, wees met ons in deze avond als wij door uw hand gebracht zijn onder uw woord. Zegent u de verkondiging van uw woord. In het midden van de gemeente, hier in de kerk, thuis of van een andere plaats meeluisterend via de kerktelefoon of op een andere wijze. Betoon uw herderlijke zorg over het geheel van de gemeente. Wees met de kleine kinderen die in deze momenten ook naar bed gaan. Wilt u hen beschermen in de komende nacht. Met hen optrekken in hun jonge leven. En geven dat zij van kinds af aan u mogen liefkrijgen en vrezen. Wees in het bijzonder met die kinderen in de gemeente die een nieuw hart van u hebben gekregen. En ongetwijfeld, heren, zijn ze er ook in deze gemeente. Wilt u hen beschermen, ook als ze soms eenzaam zijn, juist onder de kinderen op school of misschien wel thuis in het gezin. Betoon uw herderlijke en vaderlijke zorg en wees met innerlijke ontferming juist ook over hen bewogen. Hoor ons, om Christus wil. Amen. Wij zingen als inleiding op de prediking, Psalm 33... En daarvan vers 6, maar de altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. Als ook vers 8 is God aan tijd nog plaats verbonden, wiens toezicht over alles gaat. Psalm 33 vers 6 en 8, tijdens het voorspel krijgt u in één rondgang de gelegenheid om uw gaven voor de Heren en voor zijn dienst te geven. Wij zingen na het amen van de prediking Psalm 33 vers 11. 33 vers 11 na het amen van de prediking. Het thema waaronder vanavond Jesaja 64 vers 8 wordt verkondigd is als leem in de handen van de grote pottenbakker. Als leem in de handen van de grote pottenbakker. We letten allereerst op het leem, de tweede plaats op de handen en in de derde plaats op de pottenbakker. Dus het leem, de handen en de pottenbakker. De plaats waar ik als kind ben opgegroeid, Harderwijk, had in onze jeugd een pottenbakkerswerkplaats. Dat was op de hoek waar de markt op zaterdag begon. En waar mijn moeder, als ze ons meenam naar de markt, ook altijd de fietsen neerzette. En zeker op een prachtige zomerdag, als het mooi weer was, dan stonden de grote luifels van de werkplaats over. En als kind bleef je altijd even kijken. Potten en die kruiken die dan buiten stonden. Natuurlijk ook een stuk reclame, etaleren van het mooie wat daar werd gemaakt. Maar je was natuurlijk als kind veel nieuwsgieriger naar wat er allemaal achter die potten en die kruiken plaatsvond. Als je van buiten zo naar binnen keek, dan was het zo schemerachtig donker, een beetje verlicht. Dan zag je daar in die schemering de pottenbakker aan het werk. Een man die tot de verbeelding sprak. Ruig uiterlijk, lang haar, ruwe baard, grote handen en altijd vuil onder het stof en klei. Natuurlijk wilde je wel eens een keer naar binnen gaan, maar mijn moeder nam ons dan altijd mee naar de markt. Want op een dag, zo zijn kinderen en ook trouwens grote mensen, wij zijn nieuwsgierig. Op een dag ging ik als kind terug naar de stad. Om te kijken of ik daar binnen kon komen. En ik trof het. De deuren stonden open. Als kind blijf je dan een beetje dralen. De drempel, een beetje verlegen. Maar de pottenbakker was aan het werk en ik mocht even komen kijken. Ik moest uitkijken waar ik liep vanwege de kruiken, de potten, de schalen, u kent dat wel. En hij nam me mee naar de werkplaats. En ik zie het beeld nog zo voor me. Misschien bent u ook al eens een keer in de werkplaats geweest van de pottenbakker. Of is dat hier op het eiland nog? Ik weet het niet. Ik zou het willen aanraden om uw kinderen dan eens mee te nemen. In ieder geval achter in de werkplaats. Dat was eigenlijk waar het allemaal gebeurde, waar de pottenbakker altijd aan het werk was. Heel eenvoudige stallage, tafel met erop de draaischijven en onder die tafel een pedaal. En ergens ook onder de tafel, of daarnaast, dat kan ik me niet meer zo goed herinneren, een schakelaar. Schakelaar om die schijven te kunnen bedienen, dat ze gingen draaien. De schakelaar had ook verschillende standen, zodat die schijven soms sneller draaiden en soms langzamer. De pottenbakker was aan het werk. Op die schijf lag de klei. En hij liet die schijf hard ronddraaien. En ondertussen duwde hij met zijn handen in de klei. En je zag het als het ware voor je ogen gebeuren. Die handen die duwden, die drukten, bogen om het klei heen. En zo vanuit die klomp met klei ontstond daar de vorm van een prachtige kruik. Nou, dat wat ik als kind meemaakte, misschien heeft u dat ook wel eens gezien. Dat gebeurt eigenlijk ook in de tijd van Jesaja. Natuurlijk niet met elektriciteit en een schakelaar, maar wel hetzelfde principe. Die draaiende schijf op een tafel. Die schijf die in de dagen van Jesaja wordt voortbewogen door de voeten van de potterbakker die onder. Je zou dat kunnen vergelijken met een soort traporgel. Misschien heb je opa of heb je dat zelf thuis nog staan. Zo'n, waar je dan de lucht mee inblaast in het orgel. Nou, zo was die pottenbakker ook aan het werk. Met zijn voeten was hij aan het bewegen, zodat die schijven gingen draaien. En met zijn handen was hij aan het formeren en aan het boetseren. Zorgen dat die klomp met klei, een schotel of een vaas of iets anders, tevoorschijn kwam. In onze tijd is het een vakmanschap geworden, een uniek werk. Je moet ervoor misschien wel de auto nemen om zo'n werkplaats op te zoeken. Maar in de tijd van Jesaja kon je bij wijze van spreken op elke hoek van de straat naast de bakker en de groenteboer ook een pottenbakkerswerkplaats aantreffen. En ergens kunt u dat ook wel begrijpen. In onze tijd bergen we onze spullen op in een kast, in tupperwarebak. Of iets wat koel bewaard moet worden, hebben we in een koele kelder staan of in de koelkast. Maar in zo'n grote stad als Jeruzalem, waar in de dagen van Jesaja al duizenden mensen woonden, woonden het grootste deel van de stadsbevolking in een klein huis. En beschikten de mensen niet over tupperware of andere spullen om de eten of drinken in op te bergen, moest het meeste bewaard worden in kruiken. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat behoorde bij de eerste levensbehoeften in de tijd van Jesaja. Naast een keuken ook een plank met kruiken. En dat was bij u en bij mij, breekt er in de tijd van Jesaja ook al wel eens een keer een kruik. Of een bord of een schotel. Nou, u kunt zich voorstellen dat dan zo'n werkplaats op de hoek van de straat ook wel gemakkelijk was. Dicht bij huis. Jesaja heeft ook een voorkeur voor het voorbeeld van de pottenbakker. Dat zegt natuurlijk ook iets om zijn omgeving waarin hij werkt in de stad Jeruzalem. Je merkt het ook aan de voorbeelden die hij gebruikt in zijn boek, dat het iemand van de stad is. Van stand en van status vanwege zijn baan aan het hof. Meer dan eens gebruikt Jesaja het voorbeeld van de pottenbakker in zijn Bijbelboek. Maar wat opvalt en wat ons van de tekst van vanavond anders maakt dan de andere plaats in het Bijbelboek Jesaja waar het voorbeeld van de pottenbakker voorkomt, is de toon van dit hoofdstuk. De andere plaatsen gebruikt de profeet Jesaja het beeld van de pottenbakker om de hoogmoed van mensen aan de kaak te stellen. Of om mensen ootmoedig te maken voor God. Door te zeggen, wat verbeelden wij onszelf al niet? Wij zijn maar leem. Kruiken. Kwetsbaar. Breekbaar. En broos. En wie zijn wij dan om ons te verheffen tegenover God? En hem te verantwoording te roepen. Wat zou het maaksel durven zeggen tegen de maker? En hoe zou het leem zich kunnen verheffen tegen de pottenbakker? In het Nieuwe Testament wordt het voorbeeld van de pottenbakker op dezelfde manier gebruikt door Paulus in Romeinen 9 tot en met 11. Maar hier in ons hoofdstuk is het Jesaja die dat voorbeeld van de pottenbakker plaatst in een gebed. De toon waarmee dit hoofdstuk inzet, hoofdstuk 64 vers 1, is de toon van een gebed. Laat het maar even lezen, die eerste versen, om ook de toon van dit hoofdstuk te pakken te kunnen krijgen. Daar begint het als volgt. Och, dat gij de hemelen scheurdet, dat gij nederkwaamt, dat de bergen voor uw aangezicht wegvlucht. In dit gebed beleid Jesaja dat God op dit moment niets van zich laat horen. Stem van de Heere is verstomd. Zo lijkt het tenminste. En Jesaja gaat daaronder gebukt. Het is zo stil geworden. In zijn tijd. En Jesaja weet ook te benoemen waar dat aan ligt. Het zijn de ongerechtigheden van het volk die een scheiding gemaakt hebben tussen de Heere en tussen de mens. En ik haast me te zeggen, gemeente, laten we heel voorzichtig zijn om dit één op één over te plaatsen naar onze tijd en naar ons persoonlijk leven. Het is waar, er is veel in onze tijd, in de samenleving en in de kerk, wat ons aanklaagt bij God. En ik hoop dat u en dat jij en dat ik daaronder ook lijden. Dat we het bijvoorbeeld niet gewoon vinden dat elk jaar duizenden babytjes in de moederschoot uiteindelijk door hun moeder worden vermoord. Daar liggen we toch wel eens wakker van, of niet? Dat oudere mensen niet meer oud durven worden. Omdat ze het gevoel krijgen vanuit de samenleving dat ze dan te veel zijn. Een last zijn geworden of te duur zijn geworden. Dat ouderen bang zijn om in een verpleeghuis te komen waar dingen gebeuren die niet mogen gebeuren. Dat houdt u toch ook bezig? En dat geef jij toch ook een plaats in je gebed? En toch is het te goedkoop om hier te stoppen. In het licht van alles wat er gebeurt, ook in het kerkelijke leven. En laat het maar houden bij ons kerkverband, daar hebben we de handen al vol aan, denk ik. Is het een wonder dat God in 2019 nog woont en werkt, ook in ons vaderland. Binnen de verschillende kerken, onder jong en onder oud. De tijd ontbreekt mij en ik denk ook niet dat de kans er daar een plaats voor is. Om dat te illustreren met allerlei voorbeelden. Maar de Heere werkt vandaag de dag gewoon in alle rust door. En ik bedoel met gewoon dat God naar zijn gewoonte werkt. Terwijl dat in het licht van wie wij zijn niet gewoon is. Maar het kan ook zijn dat er vanavond iemand onder ons is. En daar wil ik van naartoe vanavond. Die in stilte zit mee te luisteren. En aan de ene kant dat herkent. Het is in mijn leven zo stil geworden. De Heere laat zo weinig meer van zich horen. En dat u in alle oprechtheid tegenover de Heere niet weet wat de scheiding maakt tussen u en hem. Je komt dat trouwens ook in de Bijbel tegen. Vooral in de psalmen. Dichters die daarmee worstelen en hun onschuld voor God neerleggen met de vraag: waarom bent u stil en spreekt u niet? Als we dan vanavond luisteren naar Jesaja in de binnenkamer, laten we dat dan ook meenemen. Al luisteren naar de prediking. Jesaja weet het benoemen en ik zit nu in vers 6 en 7. Dat het de schuld en de zonde is van het volk op dat moment. En hij benoemt die schuld niet alleen en houdt vervolgens een klaagzang. Maar hij legt het in het gebed bij de Heere neer. Wat is dat groot? Dat ook al weet je dat het aan jou ligt, dat de Heere niet spreekt, je met die schuld terug mag gaan naar hem. Jesaja doet het. En dan komt hij op dat beeld van de pottenbakker. Een beeld wat hij dus niet gebruikt om mensen als het ware ootmoedig te maken tegenover de Heere. Of om de hoogmoed van mensen aan de kaak te stellen. Nee, nu wordt de aandacht niet verlegd naar het leem dat zich wil verheffen tegenover de pottenbakker en God de verantwoording wil roepen. Hier klinkt in het voorbeeld vooral het beeld van de pottenbakker door. De Heere wordt hier vergeleken met een pottenbakker. En Jesaja ziet de Heere ook zo voor zich aan het werk in zijn hemelse werkplaats. Waar de schijven draaien en waar de Heere het leem op die schijven heeft gelegd. En hij zegt het tegenover de Heere, laat het maar lezen wat er staat in vers 8. Doch nu Heere, gij zijt onze vader, wij zijn leem en gij zijt onze pottenbakker. Leem, wat is eigenlijk leem? Nou, gewoon klei. Wat je denk ik ook hier op dit eiland in de bodem tegenkomt. Wanneer wij als kinderen in de omgeving van Harderwijk een hut aan het bouwen waren en we staken de schop in de grond, dan hoefde je niet zo heel diep te graven om al klei tegen te komen. De resten van de voormalige Zuiderzee. Nou, ik denk dat dat hier ook zo is. En als we dan als kinderen die klei vonden, dan haalden we dat uit de grond. En dan maakten we in onze hut kleine potjes van. Schoteltjes. Daar waren als kinderen de hele middag mee zoet. Maar aan het einde van de middag, als we dan teruggingen naar huis, namen we wel onze schep mee. Onze voetbal, pijlenboog. Maar die klei lieten we liggen. Want uiteindelijk was dat waardeloos. Nou, dat is nou klei. In zichzelf helemaal waardeloos. En dat was ook een van de dingen die pottenbakker in Harderwijk mij liet zien. Toen hij me meenam de werkplaats in als kind, om te eventjes kort uit te leggen wat daar allemaal gebeurt, begonnen we in een hoek van de werkplaats. Er stond een grote bak met allemaal klompen klei. En als je daar als kind bij staat, dan denk je, nee, wat hij daarmee van plan is te gaan doen. Maar de pottenbakker pakte dan een klomp klei op, hield dat omhoog, draaide het eens heel rustig rond, keek er nog eens een keer goed naar en legde het weer weg. Pakte een andere klomp, herhaalde hetzelfde en hij nam het mee naar de schijf. Want in die klomp die hij had uitgekozen, zag hij al het voorwerp dat hij nog moest gaan maken. Die klei is in zichzelf waardeloos, nutteloos, beweegt niet. Leef niet. Het waren de handen en de ogen en de kennis van de pottenbakker die waarde gaven aan waardeloos klei. Houdt u dat even vast vanavond in de prediking? Als Jesaja zegt, wij zijn leem. En we nemen die drie woorden even op zichzelf. En zegt hij daarmee tegenover de Heere, wij stellen helemaal niets voor. Wat waarde geeft aan ons leven. Dat zijn niet wij, dat bent u niet, dat doe jij niet. Maar dat zijn de handen, de ogen en de wijsheid van de grote pottenbakker. Ik wil ook even bij je komen vanavond. Stel je nou eens voor dat God niet bestaat. Nou hoor ik een jongere bij zichzelf zeggen, of dat kan ook zomaar een 40-plusser zijn. Eigenlijk, dominee, zou ik dat best wel graag willen. Dat God niet bestaat. Dat lijkt me heerlijk, dan ben je echt helemaal vrij. Nu heb ik het gevoel dat er iemand continu over mijn schouder zit mee te kijken bij alles wat ik doe. Ook als ik alleen ben, bekruipt me soms dat nare gevoel, er is er één die meekijkt. Maar als God er niet zou zijn, dan heb ik met niemand te maken. Kan ik doen en laten wat ik wil. Mag ik even met je meedenken? Dat lijkt inderdaad heel aantrekkelijk. En als ik de Heere zelf niet persoonlijk zou kennen, zou ik je vanavond meteen gelijk geven. Dan kun je doen en laten wat je wil. Dan bouw je je leven op. Maak je er wat van. Dan haal je eruit wat erin zit. Dan geniet je met volle teugen van het leven. Je hebt met niemand te maken. Je trekt je eigen plan. Maar wat is het leven eigenlijk? Vanmiddag kreeg u iets mee in de voorbeden van wat het leven echt is. In mijn directe omgeving heeft een jonge moeder van begin 30 in verwachting van de 50 gehoord dat ze nog maar een paar maanden te leven heeft. Onder ons zijn er meerdere. Daarvoor ken ik u als gemeente niet. Maar u ligt net als Sliedrecht buiten het paradijs. Die een groot kruis hebben te dragen. En je hoeft niet oud te zijn om een groot kruis te dragen. In de loop van de tijd waarin ik nu mee mag lopen in de gemeente, ben ik al veel kinderen en jonge mensen tegengekomen. Die een heel groot kruis, soms voor de rest van hun leven, moeten dragen. En jij denkt het dan in je eentje te kunnen rooien. En jij denkt het leven naar je hand te kunnen zetten. Jij gaat dus alleen naar de dokter. Jij zit daar alleen als dat verpletterende bericht wordt gezegd. Jij gaat alleen naar een begraafplaats. Jij staat alleen naast de rand van het graf. Jij moet alleen afscheid nemen van mensen. En hoef je echt niet 80 voor te zijn om afscheid te nemen van mensen. Jij bent alleen maar alleen. Meer niet. Wat is het een wonder dat er een Heere God is. Die zich wil ontfermen over jou en over mij. En die net als die pottenbakker in Harderwijk, bij die grote bak staat. En jou als klomp eruit haalt. Tegen het licht houdt, ronddraait en op de schijf van het leven legt. In zijn handen ligt ons leven. Dat hebben we vanavond ook gehoord met de woorden van zondag 10. In zijn handen. Laten we die zondag maar even bijpakken. Dan maken we daarna de stap naar het tweede punt. Kijkt u maar even met me mee. Zondag 10 op deze dankdagavond. We staan in zondag 10. En ik wil net als vanmiddag even met u één woord tellen. Telt u even met me mee het woord hand. We staan in zondag 10. Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods? De almachtige. Alomtegenwoordige kracht van God, door welke hij hemel en aarde, mits schades alle schepselen, gelijk als met zijn hand nog onderhoudt en alzo regeert. Je ziet als het ware dat beeld van Jesaja 64, leem in de handen van de pottenbakkerie terugkomen. Alle mensen, gelijk als met zijn hand onderhoudt en alzo regeert. Dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijs en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede en alle dingen, niet bij toeval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen en in alles dat ons nog toekomen kan, een goed toevoorzicht hebben op onze getrouwe God en Vader. Dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen alzo in zijn hand zijn. Dat zij nog tegen zijn wil zich roeren, nog bewegen kunnen. Keer op keer wordt dat benadrukt in zondag 10. En je hoort dat als het ware ook hier in Jesaja 64 doorklinken. Dat leem heeft alleen maar waarde als het ligt in de handen van de pottenbakker. Nou, laten we op deze dankdagavond vanuit dat oogpunt eens even terugkijken op de achterliggende maanden. Als leem in de handen van de pottenbakker. Wie gaf waarde aan uw leven? Dat waren die handen. En wie droeg u tot op de dag van vandaag door het leven? Dat zijn die handen. En wie zorgde leidde, bestuurde, droeg uw leven. Dat zijn die handen. Hoe doet een pottenbakker dat? Maar toen ik als kind daar stond bij die pottenbakker, stond ik op een gegeven moment ook bij die draaischijf, waarop dat klei werd gelegd. En er was geen moment dat wanneer die draaischijf ronddraaide, dat de pottenbakker niet met die handen bezig was. Als hij die handen eraf zou halen, zou het klei eraf vliegen. Draaiend op die schijven hield hij de klei op zijn plaats. En als kind zag ik die grote, ruige man met dat ruwe gezicht, die grote handen, bevuild en onder de klei. Maar toen de pottenbakker met de klei aan het werk was, draaide hij op enig moment ook een keer die handen om. En het eerste wat me opviel was dat het helemaal blanke handpalmen waren, zonder eelt. Deze grote, sterke, ruwe man had fijngevoelige handpalmen. Hij liet het ook zien, ongevraagd. Op enig moment stopte hij die draaischijf en met zijn handpalm ging hij langs de klei. En dan kom eens even hier. En pakte je hand en liet je meevoelen. Opeens voelde ik dat scherpe puntje. Hij zegt, daar zit nou een steentje. Naast die schijf stond een bakje met allemaal scherpe mesjes. Pakte een scherp mesje en wipte dat steentje eruit. Zondag 10 heeft benoemd wat er in het bakje, mag ik het eens met eerbied zo zeggen, van de hemelse pottenbakker zit. Welke instrumenten, rijkdom, armoede, gezondheid, ziekte, voorspoed, tegenspoed, spijs en drank. Allemaal instrumenten in de handen van de grote pottenbakker. En wat heeft de Heer in de achterliggende maanden vaak die instrumenten gebruikt in uw leven? Voor de meeste onder ons vermoed ik zomaar het instrument van voorspoed. God gebruikte dat in de achterliggende periode om uw leven te vormen in de handen van de pottenbakker. Zodat die klomp met klei, leem, de vorm van een kruik kreeg. Op deze dankdagavond wil ik daar toch even met u bij stilstaan. Als we terugkijken op de achterliggende maanden en boven uw leven op dit moment geschreven kan worden: tel uw zegeningen. Mag ik dan ook vanuit die zegeningen de lijn doortrekken naar de hand van die grote pottenbakker, uit wie al die zegeningen kwamen? Misschien moet u wel zeggen, dominee, als het ging om de voorgaande jaren, was dat inderdaad ook bij mijn leven het geval, de zegeningen. Maar het leek wel om in de achterliggende periode dat mijn leven opeens tot stilstand kwam. Is er misschien niet met u gebeurd wat er in de werkplaats bij die pottenbakker gebeurde? Dat opeens die hand die schakelaar omzette en de schijf stilstond. Die grote, ruwe handen, zo leek het, zachtjes streelde over de klei en naar dat scherpe steentje voelde. Van trots. Heb jij geen last van trots? Van hoogmoed? Daar gaat u toch ook gebukt onder, hoogmoed? Van egoïsme. Op een gegeven moment stond die pottenbakker daar zo voor me als kind. En hij zei, joh, dit stukje klei wat ik hier in mijn handen heb, het lijkt wel of het steeds terugduwt. Als ik erin druk, duwt het terug. Ik krijg het niet in de juiste vorm. Dan mag ik dat even overzetten naar uw leven, naar mijn leven. Terugduwen, dat zit toch ook in onze aard. Als de hand van de Heere drukt, en je drukt terug. Als de hand van de Heere vormt, en die duwt. Moest ik misschien daarom niet de schijf van uw leven even tot stilstand worden gebracht? En dat die grote handen van de hemelse pottenbakker langs het leem van uw leven gingen, op zoek naar dat steentje. Weet u wat nou de angst hier is in het boek van Jesaja? En dat is iets wat me heeft aangegrepen, gemeente. Deze preek heb ik zondag een week geleden ook gehouden in mijn eigen gemeente. Dat houdt me eigenlijk tot op de dag van vandaag nog bezig. Als je Jesaja goed leest hier in dit hoofdstuk, dan houdt hij zich niet bezig met de vraag, Heere, komt het wel goed met uw werk? We zullen zo meteen ook zien wat Jesaja met dat werk van de Heere voor had. Maar dan is de ondertoon in dit hoofdstuk, ook in het gebed, en dat begint eigenlijk al in hoofdstuk 63. De vraag naar de Heere. Heere, laat dat leem niet uit uw handen vallen. Laat het niet los. En ik begrijp die worsteling van Jesaja ook, als je let op de tijd waarin hij staat als profeet. We zagen dat vanmiddag ook. Jesaja is de man die door de Heere geroepen wordt om in de prediking het oordeel aan te kondigen. En hij van de Heere van tevoren gehoord, je zult preken, maar de reactie op die prediking is alleen maar verzet. Ze zullen je uitlachen, je negeren, je uitschelden, je zal geen leven hebben. En zoals ik vanmiddag dat al zei, en ik denk ook dat dat inderdaad waar is, wat de ongewijde geschiedenis vertelt en waar Hebreeën 11 aan verwijst, dat het Jesaja is die door die koning Manasse in die holle boom werd gestopt en levend werd doorgezaagd. Onze prediking. Nou, als je hem zo plaatst, in die tijd, op dat moment, dan begrijp ik de worsteling van Jesaja als voorbidden voor het volk. Heere, wij zijn leem. En Jesaja weet wat een potterbakker kan doen met die klomp leem. Die pottenbakker heeft ernaar gekeken en heeft er iets in gezien en hij legt dat op de schijf en hij begint te draaien en dat leem te kneden, te boetseren, te duwen in de goede vorm. Maar wat hij aan de buitenkant niet zag, maar tijdens dat hele proces erachter begint te komen, is dat dat leem te stug is voor de kruik die hij voor ogen heeft. Dat in dat leem zo'n hard stuk is wat niet mee wil geven. Omdat die pottenbakker op enig moment de schijf stopt, dat leem oppakt en ergens in een andere doos knikt. Als nutteloos. Als waardeloos. Want dat is de worsteling bij de profeet Jesaja. Die terugkijkt op de achterliggende geschiedenis van Israël. En de angst met zich meedraagt. Heren, als zometeen dat gericht komt. Laat het dan toch niet gebeuren dat u als grote pottenbakker van het leem zegt. Het is waardeloos. Ik werp het weg. Mag ik eens heel eerlijk aan u vragen? En ik stel die vraag ook vanavond maar aan mezelf. Is dat ook uw worsteling met de Heer? Dat de grootste pijn en het verdriet niet in uw hart en in uw leven is. Dat moment waarop de schijf stopte. En dat scherpe mesje in het vlees werd gezet. Om dat steentje eruit te halen. En misschien weet u nu heel concreet wat u bedoelt. Dat, dan mag u tegenover de Heer uitspreken. Heere, dat had ik toen nodig. Dat dat scherpe mesje van tegenspoed, dat pijnlijke mesje van ziekte, dat harde mesje van verdriet en van gemis, erin werd gezet. Dat steentje van trots en hoogmoed eruit te halen. Maar herkent u ook de worsteling van Jesaja? Dat als hij terugkijkt op zijn leven en ook op de geschiedenis van het volk, dat in het gebed voor de Heere legt: Heere, doe met het leem wat u behaagt. Maar laat ons niet los. Laat ons niet vallen. Die angst, jongelui, is heel bijbels. In het Nieuwe Testament kom je ook iemand tegen die daarmee worstelt. Een van de grootste in het Koninkrijk van God, de heidenapostel Paulus. Die zoveel in de dienst van de Heer heeft betekend. Die tot zegen van zoveel mensen is geweest. Die de fundamenten van de kerk heeft gelegd. En op enig moment zegt: och, dat ik niet als verwerpelijk bevonden worden. Die angstgemeente ligt heel dicht bij ons. Ik wil het vanavond maar even heel concreet maken op deze dankdagavond. En als ik kijk naar wat je allemaal heeft opvangen uit de handen van de Heere. Heeft dat ook meegewerkt in je leven aan dat doel wat God voor ogen heeft met je leven? Als je op deze dankdagavond echt met dankbaarheid in de kerk mag zitten. Zoveel ontvangen uit Gods hand. Zoveel zegeningen. Zoveel weldaden. Gods zorg mag opmerken, ook in moeilijke omstandigheden. Maar dat de ondertoon van het gebed, de bede is: verlaat niet wat uw hand begon. Niet als motie van wantrouwen naar de Heere, maar omdat je jezelf een klein beetje hebt leren kennen. En weet dat het leem van jouw leven zo stug is. Weet u wat mij ontroert, gemeente, in dit gebed? Laten we maar even kijken naar de tekst. Als Jesaja de Heere aanspreekt, dan begint Jesaja niet met de pottenbakker. U, o grote pottenbakker, gij, o pottenbakker. Maar dan zet Jesaja in het gebed twee namen voorop. Hij spreekt de Heere aan, vers 8... Doch nu, maar nu, Heere, gij zijt onze Vader. Wij zijn leem. En dan pas het beeld van de pottenbakker. Twee keer spreekt Jesaja de Heere aan, eerst met Vader, eerst met Heere en dan met Vader. Dan leem en dan de pottenbakker. Het is alsof Jesaja in dit gebed als eerste appelleert, pleit op de trouw van de Heere. Heere met vijf hoofdletters, jongelui. Dat betekent, overgezet in onze taal, ik ben erbij. De trouw van de Heere, die juist in die dagen van Jesaja als het ware het enige is wat nog over is gebleven om op terug te vallen in het gebed. En dan de genegenheid, de liefde van de Heere, dat doorklinkt in dat beeld van Vader. Vanmiddag Moeder, vanavond Vader. Het zij tot troost van mensen onder ons die moeite hebben met het beeld van Vader, omdat je eigen vader kras op je ziel heeft gezet. Dat God zich ook vaak laat vergelijken met een moeder. Het zij ook tot troost voor diegene onder ons die zowel als vader als aan moeder verdrietige herinneringen hebben overgehouden. Dat Jesaja dit gebed begint met: Heere, u bent erbij. Maar hebben wij dat ook niet op deze dankdagavond nodig? De trouw van de Heere. De liefde van de Heere. Om waarde te zien in het leem van ons leven. Ik ben erbij en ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Want wat ziet God in leem? Dan moeten we kijken met Gods oog vanavond. En dat is het laatste. Er staat aan het slot van onze tekst, wij allen zijn uwer handen werk. Ik wil u toch voor de laatste keer even meenemen naar die werkplaats van de pottenbakker in Harderwijk. Dat was heel eenvoudig opgesteld eigenlijk, ook natuurlijk heel praktisch. Je begon in de hoek waar die grote bak met leem stond, klei. Dan haalde de pottenbakker een stuk klei eruit, legde dat op zijn schijf en aan de andere kant stond een grote stelling. En daarop stonden de schotels, de kruiken en de vazen te drogen, uit te harden, die de pottenbakker had gemaakt. Tussen die bak met klei aan de ene kant en de stelling aan de andere kant gebeurde het werk. Dat is eigenlijk ook de volgorde hier in het Bijbelboek Jesaja, in het beeld wat Jesaja hier gebruikt. Hij stelt de pottenbakker voor, Heere, Vader, klei, die bak, gij zijt onze pottenbakker, werk, het werk, uw handen. Daar staat niet het werk. Nee, alle nadruk valt op uw handen. Het zijn de handen van die grote pottenbakker. Die klei tot iets moois maken. God ziet wat in de klei. En heeft dat voor ogen. Wat zou de Heer in uw klei zien? Als de grote pottenbakker vanavond op deze dankdagavond uw leven zo tegen het licht had. Mag ik het vanavond eens eenvoudig zo zeggen? Stemt dan uw kijk op uw leven overeen met hoe God naar uw leven kijkt. Jongelui, wat heb je nou voor ogen eigenlijk met je leven? Nou, dominee, hoor ik hier jongeren zeggen, en dan ben je nog eerlijk ook hetzelfde wat u voor ogen had toen u jong was. Idealen. Ik wil graag dit worden. We zijn bezig, serieus bezig, met trouwplannen en een huis. Of we zijn net getrouwd, hopen een kind uit Gods hand te ontvangen. We begonnen met een mooie baan en in dat sollicitatiegesprek werd gezegd dat er ook doorgroeimogelijkheden zijn binnen dit bedrijf. Nou, dat heb ik voor mezelf al een beetje uitgestippeld. En als ik dan 1 jaar of 8 verder ben bij dat bedrijf, maak ik de stap naar een ander bedrijf en zo probeer ik op te klimmen in de maatschappelijke ladder. Nou, ik kan je 1 ding verzekeren, jongelui. Ik was 17 toen ik de Heer mocht leren kennen. God heeft toegezegd, onder andere, volg mij. En zijn weg is totaal anders dan de route die ik had uitgestippeld. En zo zal het ook bij jou gaan, als je de Heer mag leren kennen. Want jij en ik, u en ik, zijn in de handen van de pottenbakker maar leem. Hij doet met ons wat hem behaagt. En wat hem voor ogen staat, is een heel ander beeld dan de idealen die ons voor ogen staan. Op de schijf van het leven sneuvelen onze idealen wanneer we liggen als leem in de handen van de pottenbakker. 1 voor 1 valt dat allemaal in diggelen. Welk beeld heeft de Heer voor oog? En dan kan het toch niet anders vanavond dat we vanuit Jesaja de lijn moeten doortrekken naar het Nieuwe Testament. En ik wil dat aan de hand van 1 iemand doen die ook jong was, vol idealen, Saulus van Tarsus. Maar nu wanneer zijn leven komt te liggen op de schijven van de Heere, de handen van de grote pottenbakker gaan boetseren in het leven van Saulus. Op een gegeven moment moet zeggen tegen de gemeente van Korinthe, waar mensen het ook hoog in de bol hadden en heel veel idealen voor ogen hadden. Wij dragen deze schat in aardevaten. En de grote pottenbakker heeft een instrument gehaald uit dat doosje. En daarin gedrukt. En het is voor mij een doorn in het vlees. En ik heb de Heere gebeden, Heere, neem het weg. Want dan kan het nog meer betekenen in uw koninkrijk. Maar God heeft gezegd, die doorn, Paulus, in jouw vlees, hoort bij het beeld dat ik met jou voor ogen heb. Want onderweg door het leven moet jij leren, net als ieder ander kind van de Heere moet gaan leren op de schijf van het leven. Mijn genade is u genoeg. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zien wij als mensen die de Heere vrezen, en ik hoop dat u dat vanavond herkent, in de ogen van onze omgeving er soms zo gebutst, gehavend, verfromd eruit. Dragen wij de littekens van lijden, pijn, verdriet in ons hart. Omdat God ons leen steeds meer ombuigt naar het beeld van de grote kruisdrager. De Heere Jezus Christus. Laten we ons daar vanavond ook door vertroosten, u die de Heere mag vrezen. Op de schijf van het leven gaan we in de handen van deze grote pottenbakker steeds meer lijken op het beeld van het kind. De grote zoon, de Heere Jezus Christus. En soms zijn er van die momenten, of niet, dat de schijf misschien even moet stoppen. En dat de handen van de grote pottenbakker, die kruik die langzaam maar zeker zichtbaar wordt in zijn handen, tegen het licht houdt. En kijkt of het al overeenkomt met het beeld dat hij voor ogen heeft en dat hem voor staat. De houding van die kruisdragende borg en middelaar. En leren we in de handen van de grote pottenbakker toch ook bidden. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Kijk, dan kun je dankdag vieren met een gebutst, gehavend, beschadigd leven. Met verdriet, met gemis, met pijn, met aanvechting, met strijd en ook met eenzaamheid. Omdat dat allemaal hoort bij het vormen van ons leven in de handen van de grote pottenbakker. En dan wil ik het vanavond aan het einde van deze dankdagpreek toch ook even omdraaien. Het zou me niet verbazen als er onder ons zijn of met ons meeluisteren in de kerktelefoon, die vanmorgen misschien wel tegen zichzelf of tegen iemand die dichtbij je stond gezegd hebben: hoe moet ik nu dankdag gaan houden? Terwijl je niet vreemd bent van het werk van de Heere, maar God kwijt bent. En je misschien ook niet weet waarom. Dat je Gods zorg niet durft te ontkennen. Daarvoor is de zorg van de Heere te duidelijk. Maar dat je de handen van die grote pottenbakker op dit moment niet begrijpt. Maar kijk dan eens naar de manier waarop Jesaja deze woorden neerleg bij de Heere. Het is nog niet eens een belijdenis, waarin de Heere voor dankt dat hij als de grote pottenbakker in staat is om zijn leven te vormen naar het beeld dat deze God met hem voor ogen heeft. Maar hij legt het neer als een gebed. En hij zegt het met grote nadruk: maar nu, Heere, gij zijt onze vader. Wij zijn leen. Gij zijt onze pottenbakker. En wij allen zijn uwer handenwerk. Heere, wees niet zozeer verbolg. Gedenk niet in der eeuwigheid aan de ongerechtigheid. Zie toch, aanschouw, bij alle zijn uw volk. Zo mag dankdag beginnen. Met het gebed. En laten we God dan ook danken dat we dit gebed mogen bidden, terwijl we als leem liggen in de handen van deze pottenbakker. Want die is anders dan die pottenbakker in Harderwijk. Die pakt op een gegeven moment dat klei, drukt het in elkaar en gooit het weg. Maar deze pottenbakker is in staat om zelfs het meest weerbarstige klei, dat zouden wij zeggen. Maar de pottenbakker zegt, aan de weerbarstigheid van dit klei ontleen ik stof. Dank in stof. Ontleen ik mijn mogelijkheden om te tonen dat ik een almachtig, getrouw God en Vader ben, die om mijn Zoon Jezus Christus wil alle dingen in het leven van dit leven doet laten medewerken ten goede. Wie kan ons dan nog scheiden van de liefde van deze God in Christus Jezus? Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke genade. Amen. Laten wij de Heere danken en bidden. Heere, wij mogen u allereerst hartelijk danken dat we als gemeente samen mochten komen rondom uw woord. En u tegelijkertijd ook bidden of u wilt geven dat er in de verwerking van uw woord, in de toepassing ook daarvan, niets van ons ertussen zou komen te staan. Het zij als voorganger, het zij als hoorder, maar dat uw Heilige Geest alles wat van ons is, wegneemt. En het werk van uw handen ook juist in ons leven vrije loop laat hebben. Geef, Heere, dat wanneer wij u mogen vrezen, ons ook mogen laten vertroosten door uw vrijmacht. U doet met uw werk wat u behaagt. Schenk, Heere, door genade dat wanneer wij ons leven voelen liggen in uw handen en u ons leven legt op de schijven van dit leven, dat keer op keer ook door u vertroost mogen worden met het beeld dat u voor ogen hebt. En dat is het beeld van uw Zoon. Opdat we met een doorn in ons vlees, met een kruis op onze schouders, met pijn in ons leven, ons op de schijven mogen laten vertroosten door u die zegt: mijn genade is voor u genoeg. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Heere, wat ligt daarin ook een blijdschap, een vreugde. Als dat ons mag verbinden met hem die zwak geworden is en zich uiteindelijk helemaal liet ontledigen. De Heere Jezus Christus, vertroost ons op deze dankdag uit hem. En geef dat we gedragen door uw almachtige handen ook mogen zien dat u het bent die als uw almachtige God ook ons leven ombuigt naar hem. Heere, wilt u niemand van ons laten vallen uit uw handen, van de jongste tot de oudste, al staat u in uw recht wanneer u dat zou doen. Maar raap ons op uit onze verlorenheid. Draag ons nu door dit leven en breng ons als een vaas tot eer van u in de eeuwigheid, om daar u alleen groot te maken. Wees met ons als we deze plaats verlaten. Wilt u met ons zijn als we de deur achter ons dicht doen en misschien daarin ook moeite, verdriet en eenzaamheid ontmoeten, als weduwe, als weduwnaar, om een andere reden of omdat we ons alleen weten binnen het huwelijk of in de familiekring. Heere, betoon uw herderlijke zorg en geef dat het woord van vandaag daarom ook mee mag gaan het leven in. Hoor ons om Christus wil. Amen. De slotzang is Psalm 89, vers 8. 89, vers 8. gaat dan heen dragende de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.